En dat was muziek van Lux de Hude, een sonate. En daarmee, luisteraars, zijn wij al halverwege dit programma. Ik zei het al, het zit overvol vandaag. Wij maken haast met ons te begeven naar Maldegem Donk. Daar hadden wij eerder deze week een uitvoerig en boeiend en plezierig en soms ontroerend gesprek met meester De Koning. Meester De Koning, kan u voorstellen, luisteraars, dat hoeft denk ik niet of nauwelijks. Meester De Koning is heel zijn leven lang heel actief geweest in tal van organisaties. Was ook jaren en jaren, tientallen jaren, maar u hoort het hem zo dadelijk zelf wel vertellen, kosterorganist in Donk. Heeft ook heel zijn leven in het onderwijs gestaan, als onderwijzer, als schoolhoofd. Kent daar dus, weet daar dus ook alles van. En dan heeft hij ook nog de politiek beleefd hier te Maldegem. Kortom, materie stof genoeg voor twee programma's of anderhalf programma. Wij begeven ons naar Maldegem Donk, satelliet ten huize van meester De Koning. Luisteraars, vandaag en ook wellicht de komende zondag zijn we te gast bij meester De Koning in Donk. Meester Paul De Koning is eigenlijk een beetje uit de actualiteit verdwenen. Hij heeft ook heel wat bestuursfuncties in tal van verenigingen afgebouwd. Reden te meer dachten wij om hem eens op te zoeken en hem eens te vragen hoe het er nu mee gaat. Maar vooral ook denk ik om terug te blikken op een toch wel rijk gevuld leven. Misschien kunnen wij ook wel eens een andere meester De Koning leren kennen dan die we eigenlijk al in de loop der jaren hebben leren kennen. Als zijnde schepen, als zijnde schoolhoofd van Donk. Misschien, meester De Koning, moeten we eerst eens teruggaan naar uw eigen jeugd. Waar heeft eigenlijk uw wieg gestaan?
Ik ben gewonnen en geboren hier in Donk. Mijn vader was hier ook onderwijzer en kosterorganist. Hij kwam van Maldegem, had in het begin van zijn loopbaan bij de broeders in het onderwijs gestaan. Door het feit dat er hier in Donk een plaats van onderwijzer openkwam en terzelfde tijd ook een plaats van kosterorganist, gezien dat hij ook wat muziek kende, heeft hij dan prioriteit gekregen om naar Donk te komen, omdat hij dan terzelfde tijd als koster en als onderwijzer kon fungeren hier in een school die eigenlijk nog maar pas was opgericht. Ik ben dan geboren in het jaar 21, want mijn vader had inmiddels een huisgezin gesticht. En mijn jeugd, mijn schoollopen is natuurlijk vooral, heeft vooral in Donk plaats gehad. De lagere school heb ik in Donk gedaan, tot in het zesde studiejaar. En dan ben ik naar Maldegem getogen om daar het zevende en het achtste leerjaar nogmaals te doen. Vooraleer ik naar de normale school gegaan ben in Sint-Niklaas.
Nu, Donk is altijd landelijk gebleven, maar als we het nu hebben over het Donk van, laten we zeggen, de jaren 2030, dus uw jeugdjaren, hoe moeten wij ons dan Donk voorstellen ten opzichte van nu, de dag van vandaag?
Ik zou eerder zeggen dat Donk vroeger, zeker in die jaren die u daar pas vernoemt, praktisch een eilandje was. Dat was afgesloten van de grote gemeente Maldegem, niettegenstaande dat Donk de meest westelijke parochie was van Maldegem, maar toch, laat ons zeggen, 5, 6 kilometer verwijderd van het centrum, was over het algemeen bevolkt met landbouwers, een boerenbevolking, een landelijke bevolking. Buiten de landbouw was er praktisch weinig ander werk te doen. Die geen landbouwer was, ging werken bij de landbouwer. Dat was een landelijk leven over gans ons Donk. Het parochiaal leven van Donk was, laat ons zeggen, helemaal afgestemd op het landelijk leven.
Meester, hoeveel kinderen waren er in het gezin De Koning?
Wij waren met 4 kinderen. Ik was de oudste, mijn zuster Cecile en Christine, En dan de jongste zoon, S. Germain. En die is in het jaar 28 geboren. Dat is natuurlijk een dramatisch ogenblik geweest. Want op het moment dat mijn broer, mijn jongste broer, geboren is, is mijn vader, laat ons zeggen, dan ook ten hemel gegaan, gestorven. Dat was het volgende. Ik herinner mij dat zeer goed, want op dat moment was ik orgelblazer. Dat is zo'n beetje de tegenhanger, zou ik moeten zeggen, van mesdienaar. Maar op Witte Donderdag van het jaar 28 speelde mijn vader de mis. Ik moest het orgel blazen, want alles was nog manueel, dus niet geëlektrificeerd. In de nacht was mijn broer geboren. En na de mis ging mijn vader de aangifte doen op het gemeentehuis in Maldegem. Na die aangifte is hij onmiddellijk naar huis gekomen, omdat hij dan natuurlijk naar de klas moest. En dan is er iets zeer fataals gebeurd. In het naar huis komen, dus langs de Westeindestraat, is hij op een zeker moment gevallen. Door het feit dat de baan, de Rijksweg, opengebroken lag. En dat men daar enkele werken of aanpassingen moest doen. Wat het nu precies geweest is, weet ik niet. Maar op hetzelfde moment dat hij gevallen is door een apering, waarschijnlijk aan een van de kasseienstenen die daar opgeoopt waren, is er een auto afgekomen achter hem, die hem getoucheerd heeft. Hoe dat het precies gegaan is, weet ik zelf ook niet. Er waren er praktisch geen getuigen. En is dat voor mijn vader fataal afgelopen. Hij was niet op slag dood, maar men heeft nog de ambulance gevraagd en hem naar Brugge gevoerd en is gestorven onderweg. Dus dat was op het moment dat mijn moeder in het kraambed lag, hier thuis in Donk.
Hoe ging dat dan verder? Want een gezin met kinderen dat dan zonder vader en vooral dan ook zonder kostwinner valt, dat moet zeker in die vooroorlogse jaren ook geen gemakkelijke klus geweest zijn. Hoe konden jullie dan overeind blijven? Hoe kon het gezin in leven blijven?
Ja, wij hebben ons zeer goed door het leven geslagen. Mijn moeder was een zeer verstandig mens die goed wist hoe ze haar kinderen moest opvoeden. Van werken was er vroeger in die tijd zeker geen sprake. We hadden pas gebouwd, maar dat was een tijd, als men een huis bouwde, was dat huis van het moment dat gebouwd was afbetaald. Dat ging niet zoals nu. Nu kan men leningen aanvragen en zo. En leningen bekomen, subsidies links en rechts soms, premien, dat bestond allemaal niet. Ik moet natuurlijk zeker niet gaan stoeven of boffen, maar kom, wij konden ons goed, laten we zeggen, beredden. En dat is allemaal, laten we zeggen, in zijn plooien gevallen, zodanig dat we allemaal hebben kunnen studeren, zonder dat er daar iemand van buiten onze familie, of zelfs uit de familie, moeten tussenkomen is.
Nu, meester, je hebt het over studeren. Verder studeren in die tijd, denk ik, was geen evidentie. Je moest, meen ik, al eigenlijk primus zijn om het verder te schoppen dan de normale lagere school, laat ons maar zeggen.
Ja, dat is misschien wel waar. Maar van een andere kant, ik was eigenlijk geen primus. Ik was wel bij de eerste van de klas. Maar dat was zo'n beetje bijna evident. Ik heb altijd gedacht aan het onderwijzerschap. Mijn vader was onderwijzer geweest. Ik had altijd veel bewondering, zelfs van in mijn kinderjaren, voor mijn vader. ook voor andere mensen die iets te zeggen en iets te vertellen hadden, die dus zich dienstbaar konden maken voor de maatschappij. En ik heb daar als het ware naar geunkerd. En dat was min of meer ook een beetje mijn aspiratie om diezelfde weg op te gaan.
Het was dus eigenlijk een roeping voor u, het onderwijzerschap.
Het was meer een roeping, zoals het ook een roeping is, meen ik, voor mensen die in de verpleging gaan bijvoorbeeld.
Tot zover een eerste gespreksronde ten guise van meester De Koning. Zo dadelijk praten wij verder, maar eerst even een eerste muzikale intermezzo. Meester, net voor de muziek zei u dat het onderwijzen voor u eigenlijk al een evidentie was. Laat ons zeggen van in de wieg al meegegeven was. Het was voor u ook een roeping. Hoe moeten wij die opleiding tot onderwijzer in die tijd, hoe moeten wij ons dat voorstellen?
Na de lagere school ben ik dus naar de normaalschool van Sint-Niklaas gegaan. Dat was een bisschoppelijke erkende normaalschool. Dus een normaalschool gesubsidieerd door het Rijk, door de staat. Maar dat was ook een normaalschool die gekend was om haar discipline. Men was daar zeer streng. De professoren waren allemaal priesters, al dan niet afgestudeerd aan de universiteit. En wij hadden daar twee leken leraars. De ene gaf lichamelijke opvoeding en de andere teken en handvaardigheden. Die opleiding duurde 5 jaar, een voorbereidend jaar en 4 normaal jaren, zoals we dat zeggen. Na die normaal school ben ik dus gediplomeerd in 1941. Het was volop oorlog, moeilijk om aan een plaats te geraken. En toch, na solliciteren, links en rechts, werd me een plaats aangeboden in Sint-Margriete in het gemeentelijk onderwijs. En de oorzaak dat ik daar geraakte, dat was het volgende. Men had op dit moment een wet gestemd, dus nakens ons land was bezet. De minister van Onderwijs was vertrokken naar Londen. En er ontstond zo een systeem, ik zou moeten zeggen, een ander patroon van procedure om in het onderwijs te komen, zeker in het gemeentelijk onderwijs. Iemand die 65 jaar was, moest wegens ouderdomsgrens ontslag geven. Zo was er in Sint-Margriete een schoolhoofd die 65 jaar werd en ontslag moest geven. Dus daar kwam een plaats open, maar daar waren twee onderwijzers. Dat was een kleine school. De eerste graad was gehuisvest in de meisjesschool bij de zusters. En vanaf het derde studiejaar tot en met het zesde leerjaar, die leerlingen, die jongens, want het waren jongens, enkel en alleen jongens, geen meisjes, in de gemeenteschool. Ik solliciteerde en ik werd daar onmiddellijk aanvaard. Dat bracht mee dat ik dus dagelijks met de fiets naar Sint-Margriete moest rijden, want wij kunnen ons dat nu moeilijk voorstellen. Nu is iedereen gemotoriseerd met een auto of met een motorfiets, maar alle auto's in die tijd waren opgeëist door de Duitsers. Men kon zeker aan geen brandstof geraken, dus dat was te doen met de fiets.
Meester, in Sint-Margriete bent u dan een jaar gebleven. U bent er aangesteld tijdelijk als schoolhoofd. Dat heeft dan een jaar geduurd. Daarna hebt u nog een aantal omzwervingen gemaakt, vooraleer u dan na de oorlog eindelijk hier weer in de heimat Donk als onderwijzer aan de slag kon.
Inderdaad, Patrick, ik was toen ik in Sint-Margriete was, was ik al bezig met een cursus te volgen in de provinciale landbouwleergangen in Gent voor land- en tuinbouwleraar. Dat was een cursus die gegeven werd iedere zaterdagnamiddag En dan in het verlof, paasverlof en grote vakantie onder andere, werden weken aan een stuk lessen gegeven en men moest dat bijwonen, inderdaad, dat bestuderen. Allerhande werken maken, naslagwerken lezen en zo, om dan examens te doen. Uiteindelijk heb ik na 3 jaar dat ik dat diploma bekomen van land- en tuinbouwleraar. Maar inmiddels had ik ook lessen gevolgd in de Nationale Zuiveldienst in Brussel en was ik aangesteld als zuiveltoeziener. Dat was een functie die besloten zat in het kader van de tijdens de bezetting, de organisatie, die dus de oudere mensen zeker nog zullen kennen, de Landbouw- en Voedingscorporatie. Dat had vooral ten doel dat de landbouwers regelmatig aan leveringen moesten doen, want de mensen die hier in het bezet gebied aanwezig waren, moesten tenslotte toch regelmatig kunnen gevoed worden en de rest waarschijnlijk werd opgeslagen voor het leger. Nu, na de dienst in Sint-Margriete ben ik dus, zoals gezegd, zuiveltoeziener geworden en dat heeft geduurd tot het einde van de oorlog. Bij de bevrijding heb ik nog enkele interims gedaan, onder andere in Waarschoot en in Zijzelen. Want bij de bevrijding uiteraard viel de Landbouw- en Voedingscorporatie weg. De systemen onder de Duitse bezetting, die systemen die we dus gekend hadden, die voldeden niet meer. En wij moesten ons aanpassen natuurlijk aan de nieuwe structuren die de bevrijding en die de onafhankelijkheid van ons land dus meebrachten. Ik ben dus in het onderwijs gekomen, in Donk, in de school, waar dat ik ook eerder mijn jeugdjaren had gesleten. Ik werd benoemd in de eerste graad, dus in het eerste en het tweede studiejaar. Het ene jaar had ik het eerste en het tweede, het andere jaar het eerste en het tweede en het derde. Ik heb zo al de studiejaren doorlopen, waarvan zeker de eerste 15 jaren had ik 3 studiejaren, dus eerste en tweede en derde. Dat waren dus tenminste graadsklassen, maar soms bij een graadsklas was er nog een studiejaar bij.
En hoeveel leerlingen had u dan eigenlijk onder uw hoede, als je zo die graadsklassen komt te vernoemen? Dat moet een groot aantal kinderen zijn geweest.
Het aantal kinderen varieerde van de 25 naar de 30 kinderen. En dat was over die verschillende studiejaren verdeeld. Wij waren toen met 2 onderwijzers. Stilletjes aan zijn we met 3 leerkrachten gekomen, nadien met 4 leerkrachten, dan met 5 leerkrachten. Maar ik heb nooit gekend met 6 leerkrachten. Er zat altijd ergens een graadsklas tussen. En dat heb ik 38 jaar en half eigenlijk meegeleefd, omdat ik in dienst ben geweest als onderwijzer, maar ook als schoolhoofd. De laatste 18 jaar van mijn beroepsleven als onderwijzer was ik hier schoolhoofd van de jongenschool. Nadien is de jongenschool gefusioneerd met de meisjesschool. Wij kregen dan leerkrachten bij. Onder andere hadden we dan de kleuterlijsters. En dan was ik schoolhoofd van de gemengde school. Dus jongens en meisjes. Na mijn pensioen heeft mijn echtgenote mij opgevolgd als schoolhoofd, omdat zij ook schoolhoofd was van de meisjesschool. Maar in 76, als ik me niet vergis, is die fusie gebeurd. En vanaf het jaar 80 ben ik met pensioen gegaan om dan ook mijn taak als onderwijzer en als schoolhoofd over te geven aan mijn echtgenote.
Meester, u en uw echtgenote zijn eigenlijk altijd bevoorrechte getuigen geweest als het erom hing de jeugd te beoordelen. Men zegt vaak, er is zoveel veranderd, de jeugd van nu is niet meer de jeugd van toen. U hebt dat eigenlijk kunnen ervaren in de klas. Hoe kijkt u daar tegenaan? De jaren 40, de jaren 80, begin en einde van uw loopbaan. Hoe is de jeugd veranderd of niet veranderd?
Wij hebben natuurlijk zeer veel zien gebeuren in onze loopbaan. Ik herinner mij zeer goed, als ik de normaalschool verlaten heb, had ik als lijfspreuk goed en rechtvaardig. Dat was zo'n beetje de gedragslijn die ik mij voorstelde, die ik zou volgen. Daarmee bedoelde ik vooral met rechtvaardigheid mijn plicht trachten te doen optimaal. Dan moet je, dan moet je als het ware altijd borg staan voor het recht, ook in de, beoordeling in verband met de kinderen, ook in de volwassenenwerking, die er waarschijnlijk zou bijkomen. En met goed had ik vooral op het oog, mild vooral, ten aanzien van onze kinderen. Wij waren toch in die zin zo opgevoed in de normaalschool ook. Wij waren als het ware, als we de normaalschool verlieten, zo alve onderpastoors die zich zouden inzetten voor, laten we zeggen, niet alleen de liefdadigheid, maar voor de dienstbaarheid. Gekomen, zoals men zegt, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En wij hebben dat kunnen doen. Ik geloof dat we geslaagd zijn in ons opzet, maar men moet er wel bij zeggen ook dat we dan misschien een heel ander levenspatroon hadden, als we dat vergelijken met nu. Bijvoorbeeld de jeugd van vroeger, de schoolkinderen, vooral op de buiten, waren zeer, zeer weinig gewoon in zaken ontspanning. Ik herinner mij nog zeer goed, de kinderen kwamen met klompjes naar de school. In de school zelf, het gerief dat we hadden, dat was aan de primitieve kant, zou ik moeten zeggen. Men schreef nog op een lei met een griffel, een potlood, een pen hadden ze zeker, want iedere week was er zeker een uur schoon schrift. Leren schrijven, dat was een van de hoofdzaken eigenlijk. Maar van de andere kant hadden we dan ook het volgende. Wij hadden dus veel leerlingen voor mindere leerkrachten. Wij beperkten ons vooral tot de hoofdvakken. Ik durf misschien wel zeggen dat sommige vakken, onder andere lichamelijke opvoeding of zoals we zouden zeggen, turnen, dat soms misschien wel een beetje stiefmoederlijk werd behandeld. Maar voor wat betreft de hoofdvakken, rekenen, moedertaal, en dan ook de maturiteitsvakken, die werden zeer goed verzorgd, want het was voor ons ook een soort prestigezaak, niet alleen een prestigezaak, maar we waren verantwoordelijk voor die kinderen die ons toevertrouwd waren. En vele van die kinderen, ze waren wel van de buiten, maar ze waren daarom niet achterlijk. En veel van die kinderen hadden de capaciteit om verder te studeren. En dan aanzagen wij dat als ene van onze verantwoordelijkheden. Als die kinderen dus van de school van Donk vertrokken en ze gingen naar Maldegem, of naar het college van Eeklo, of naar Brugge, dat ze daar in een man konden staan. En we kunnen toch met fierheid zeggen dat vele van onze oud-leerlingen ook universiteit hebben gedaan, niet tegenstaande dat ze maar, zogezegd, uit het schooltje van Donk kwamen. Maar het is gewoonlijk, ik mag natuurlijk niet van de ogen toren blazen en zeggen dat wij het monopolie hadden of hebben van het geven van degelijk onderwijs en van opvoeding, want opvoeding ging gepaard met onderwijs. Maar we moeten toch zeggen dat het onderwijs die verstrekt wordt aan de leerlingen, zeker van de basisschool, dat dat grotendeels afhangt van de persoonlijkheid van de onderwijzer of van de leraar zelf.
Tot zover, luisteraars, een eerste kennismaking met meester De Koning. Er valt nog heel wat te vertellen, maar dat is voor de komende week. Dan gaan we het onder andere hebben over het rijke verenigingsleven, over het jarenlange kosterorganist zijn in Donk en ook uiteraard over hoe Beester de Koning de dag van vandaag zijn dagen vult. Maar dat is voor de komende week.
En tot daar het eerste deel van het gesprek met Meester de Koning. Volgende week krijgt u meer daarvan. Dan komt het verenigingsleven aan bod, zijn jarenlange dienst als kosterorganist en dan natuurlijk ook het politieke leven van Meester de Koning. Dat is allemaal volgende week voor een heel wat langer interview dan we het vandaag konden doen, bij gebrek aan tijd en door het carnavalsgebeuren hier te Maldegem. Daarmee werd het bijna 7:07, luisteraars, op deze grijze en ijskoude zondag in februari. Als u deze namiddag of vanavond naar Maldegem Centrum trekt om het carnavalsgebeuren daar mee te maken, dan wensen wij u veel plezier en voor volgende week een prettige werkweek of een prettig krokusverlof. Wij maken afspraak voor volgende zondag, dan is er om 10:00 weer Sateliteit met Jan van der Werf, mijzelf en Chris de Zwijger, die is er dan volgende week niet bij. Dan krijgt u dus zoals beloofd dat het tweede deel van het gesprek met Meester de Koning, naast het gemeentelijk nieuws en de activiteitenkalender. De week daarop, dan zal er weer gemeenteraad geweest zijn te Maldegem en dan brengen wij daar weer, zoals wij dat altijd doen, verslag van uit. Zo, dit programma zit erop. U moet de groeten meekrijgen van Jan en van mezelf en ook van Chris. Wij wijzen graag nog even op andere programma's die met actualiteit en met nieuws te maken hebben. Dat zijn niet alleen onze programma's Satelliet en de Signaal en Zoeklicht, maar je hebt ook de sportprogramma's met Rudy van Hilversum. Elke vrijdagavond van 5 tot 6 Sporttelescoop en elke zondagnamiddag, zoals vandaag weer, Sport op zondag van 17:00 tot 18:00 met sportjournalist Rudy van Hilversum. Als u ons wenst te contacteren, dan kan dat via het gekende Saturnus telefoonnummer. Als u schriftelijke informatie wilt doorspelen naar een van onze informatieve programma's, dan doe je dat best ofwel naar Jan van der Werf, Wierdenlaan 17, ofwel naar mijzelf, Patrick Vermeer, Veldstraat 57, beide te Maldegem. Voor straks smakelijk eten, nog een goede zondag en tot een andere keer maar weer.